Handelingen 2 vanaf vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige dreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle, verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partus en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijn. We lezen het antwoord op de vraag: wat zal toch dit zijn? En dat antwoord staat in vers 32 en 33. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Op deze eerste Pinksterdag wordt Gods woord bediend vanuit Handelingen 2 vers 33. We lezen dit vers nog één keer voorafgaand aan de prediking. Handelingen 2 vers 33. Hij dan, en met hij wordt hier bedoeld de Heere Jezus, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Pinksterfeest, het feest van Gods gave. Dat is het thema voor de prediking. Pinksterfeest, het feest van Gods gave. We letten op de gave van de Vader. We letten op de gave van de Zoon. En we letten op de gave van de Geest. Dus de gave van de Vader, dat zijn de woorden, de belofte van de Heilige Geest. De gave van de Zoon, hij dan, heeft dit uitgestort. En de gave van de Geest zijn de woorden, de Heilige Geest in het midden van dit vers. Dus de gave van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Pinksterfeest, gemeente, is het feest van geven, van Gods geven. Dat is ook de reden waarom de Heer het Pinksterfeest heeft ingesteld. Om stil te staan bij Gods gave die de Heer heeft gegeven in gewas en arbeid. Pinksterfeest vindt plaats de tijd van de oogst, wanneer de eerste vruchten worden ingezameld op het land en de eerste oogst, de eerste gaven, ook opgedragen wordt aan de Heere, God van hemel en aarde, schepper van alle dingen. Zeker, dat is waar, de Heere heeft alle dingen geschapen en dat staat ook centraal tijdens het Pinksterfeest. God die in zijn goedheid, trouw, zorg en genade regelmaat van de seizoenen geeft. En ook in dat jaar, wanneer het Pinksterfeest wordt gevierd en de gaven worden binnengebracht in het huis van God, in de tempel in Jeruzalem, dat nadrukkelijk onderstreept. Alle goede gaven zijn van de Vader der licht, van de Heere zelf. Het Pinksterfeest onderstreept ook de gaven van het land, waarin de Heere deze rijke gaven en zegeningen aan zijn volk Israël heeft gegeven. Er is geen woord te veel gesproken toen de Heere tegen het Joodse volk, dat toen nog als slaven diende in het Egypteland, sprak dat hij het volk zou brengen in een land dat overvloeide van melk en honing. Ook op een bijzondere wijze, en zie daarin ook Gods voorzienigheid, heeft de Heere dat letterlijk aan Israël bewezen door het volk niet hartje winter of in het heetst van de zomerperiode, maar tijdens de oogsttijd binnen te brengen in het land van Gods belofte. Dat was geen samenloop van omstandigheden. Toevalligerwijs na 40 jaar dat uiteindelijk het volk naar alle wederwaardigheden die ze in die 40 jaar in de woestijnreis hadden ondervonden, nu opeens ook plotseling, onverwachts, onvoorzien, in dat rijk voorziene land, het land dat overvloeide van melk en honing, door Gods hand werden binnengebracht. Nee, ook daarachter schuilt Gods voorzienigheid. Hij laat letterlijk zien, ook in de vervulling van zijn belofte, dat hij betrouwbaar is. Israël komt binnen in de oogsttijd en mag beginnen met oogsten, met ontvangen. Ontvangen van Gods gaaf. Wel jaar in jaar uit, als het goed is tenminste, maar hier in Handelingen 2 gebeurt dat ook. Jaar in jaar uit worden de gaven die de Heere geschonken heeft aan Israël ook gebracht in de tempel. Plaats waar de Heere regeert, tempel staat in de Bijbel gelijk aan paleis. Het is de Heere zelf die dat ook nadrukkelijk zegt, bijvoorbeeld in Psalm 99, dat hij regeert van tussen de cherubim van boven de ark. Troon van God is de ark, plaats waar hij als koning van hemel en aarde, maar ook als vorst van zijn volk Israël bestuurt en regeert, zijn welbehagen vervoert, zijn belofte vervult, zijn rijksgeboon gebied, zijn trouw bewijst en zijn volk beschermt. Tempel en paleis vallen in het Oude Testament één op één samen. Het is dus ook in de tempel, het paleis van de Heere, waar het volk hun God en hun koning vereert, met het dienen en het geven, het teruggeven van wat God gegeven heeft. In de oogsttijd, Gods gaven, de eerste oogst wordt teruggegeven aan de Heer. Het is dan ook niet toevallig dat op dit feest uitgerekend de belofte van de vervulling van de Heilige Geest door God wordt gegeven aan het volk. Op een heerlijke en op een machtige, indrukwekkende wijze laat de Heere dat zien. Zowel in het laten tonen in die vurige vlammen, als van vuur staat er steeds, als van vuur. Het geluid als van een geweldig, als van een geweldige orkaan. U merkt dat Lucas onder leiding van de Heilige Geest probeert te duiden wat de mensen zien en horen, zonder dat Lucas dat één op één laat samenvallen met de persoon en het werk van de Heilige Geest. Aan alles is te merken dat de Geest machtig, heerlijk, indrukwekkend aan het werk is, en tegelijkertijd blijft het iets ongrijpbaars. Er is niemand, ook niet van Jezus' discipelen, die een claim kan leggen op de persoon en het werk van de Heilige Geest door te zeggen, ik heb de Geest. Staat trouwens ook nergens in de Bijbel dat iemand dat zegt. Ik heb de Geest. Ik heb het wel gehoord in de loop van mijn leven dat iemand dat zei. Wel, op het moment dat iemand dat zei, bewijst hij dat hij de Heilige Geest niet heeft. Als iemand zegt, ik heb de Geest, is dat een bewijs dat hij de Geest niet heeft. Hij heeft wel een Geest, maar een verkeerde Geest. Het is de Geest die iemand in bezit neemt en niet andersom. Je merkt in die uitdrukking, als van een geweldig gedreven wind en als van vuur, dat de Heilige Geest niet alleen ongrijpbaar is, maar tegelijkertijd dat daarin ook het ontzag doorklinkt. Het ontzag dat de schare vervult die samenstroomt vanwege die tekenen wat ze zien en horen en op zoek is naar duiding. Wat betekent dit eigenlijk op dit moment? Maar het is ook het ontzag dat vervult de discipelen van de zaligmaker die bijeen zijn gekomen in de achterliggende dagen, hier in de tempelcomplex, om op grond van de belofte van de Vader en van de Zoon uit te zien in gebed en woord naar de vervulling daarvan, naar de komst en de gave van de Heilige Geest. Ook zij spreken met ontzag, vol van de Heilige Geest, over de machtige daden van de Heere. Wat God gezegd heeft, voorzegd heeft, en wat Hij nu vervult op dit heerlijke moment, het is als het ware vervuld met de Heilige Geest, dat zij deze machtige daden ook openlijk neerzetten voor het oor en oog van iedereen, in de talen waarin de mensen van huis uit zijn opgegroeid, hun moedertaal. In die talen horen zij deze discipelen van de zaligmaken, mannen en vrouwen, nadrukkelijk spreken over de grote daden van de Heere. U hoort het goed. Mannen en vrouwen, zij allen, zegt Lucas nadrukkelijk, werden vervuld met de Heilige Geest. Waaronder dus ook de moeder van Jezus, Maria, haar naam als vrouw wordt in Handelingen 1 ook vermeld. Ook zij staat daar, vervuld met de Heilige Geest, en verkondigt de machtige daden van de Heere. Wat er door het hart van haar zal zijn gegaan, niemand die het weet. In ieder geval wel dat alle woorden die zij bewaard heeft in die achterliggende tientallen jaren, waarin ze mee rondgelopen heeft als moeder van Jezus, als moeder ook van de zaligmaker, op dit moment ook op hun plaats zijn gevallen. Haar zoon, Gods zoon, is verheerlijkt en groot gemaakt. Zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En tegelijkertijd is het ook de Heilige Geest die niet alleen door het indrukwekkende van zijn werk verbazing, verbijstering, ontzetting schept. Het is ook de Heilige Geest die mensen in hun vragen tegemoet komt. God is een God van orde. Hij ordent altijd. Daarmee zit de Bijbel in Genesis 1. Door de chaos te beschrijven, de aarde was woest en ledig, duisternis heerst op de afgrond. En al direct in het tweede vers van Genesis 1, en de geest van God zweefde over de wateren. En dat zweven van Gods geest is dan de dragende adem die de woorden van God, daar zij licht en daar was licht, schept, gebruikt als een instrument in zijn hand. Om scheiding, om orde te gaan maken tussen licht en duisternis, tussen land en water, tussen de dagen en de nachten, tussen planten en bloemen, dieren in het water en in de lucht. Het is de geest van God die namens de Vader en namens de Zoon Gods woord uitvoert, ordent. Wel, wat wij daar zien aan het begin van Gods schepping, zien we hier ook terug wanneer de Heer in Handelingen 2 gaat ordenen op de vraag: wat wil toch dit zijn? Is het de Heilige Geest die orde schept in de verbijstering, in de ontzetting, in het tumult dat ontstaan is? En opnieuw is het de Heilige Geest die daarvoor het woord gebruikt. Het woord van God. Nu niet meer rechtstreeks uit de mond van de Heere, zoals dat gebeurde in Genesis 1. God sprak, daar zij licht en daar werd licht. Maar de Heilige Geest gebruikt het schrift geworden woord. En laat de stem van God samenvallen met de stem van een sterveling. Petrus die opstaat namens deze 120 mannen en vrouwen. En hij opent zijn Bijbeltje. En in die ene beweging, gemeente, laat de Pinkstergeest ook zien hoe we zijn werk mogen herkennen en de betekenis van zijn werk ook voor onszelf mogen kunnen duiden. Dat gaat altijd samen met het openslaan van het woord van God. Wie het werk van de Heilige Geest wil verstaan, zowel zijn werk in deze wereld, zijn werk in het midden van de gemeente, als ook zijn werk in het persoonlijk hart en leven, zal zijn Bijbeltje moeten open doen en God aan het woord moeten laten. Maar tegelijkertijd kunnen wij wel een vraag stellen, gemeente, bij de tekst die Petrus uitkiest, om de tekenen die de Heeren geeft, die de mensen op dat moment ook zien en horen, wat zoveel vragen en ontzetting, verbijstering en verwarring oproept, om de tekstkeus van Petrus ook te kunnen plaatsen. Immers het Oude Testament is toch vol van beloften van de drie-enige God. Niet alleen messiaanse beloften die staan in het teken en in het licht van het werk en de persoon van de beloofde Messias, de Heere Jezus Christus. Beloften die specifiek gaan over het werk van de Vader, we hebben daarvan gezongen met de woorden van Psalm 89. Maar in de Bijbel staat het ook vol, zeker het Oude Testament, van beloften die gericht zijn op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Waarom maakt Petrus de keus voor Handelingen 2? Is dat, zoals sommigen onder ons wel eens de gewoonte hebben om dat te doen, dat hij zijn Bijbeltje heeft gepakt op dat beslissende moment in Handelingen 2, toen hij die verbijstering om zich heen zag ingrijpen en gevraagd heeft, Heere, wilt u mijzelf maar een tekst geven? En toen de Bijbel opensloeg. En jawel hoor, dat was nou net Handelingen 2, of Joel 2. Vergun me dat ik even deze pastorale opmerking tussendoor maak, gemeente, maar ik zou er maar heel voorzichtig mee zijn. Met zomaar de Bijbel open laten vallen op zoek naar een tekst. God is een God van orde. En dat betekent dat wij ons ook aan de orde hebben te houden. En als God het nodig vindt om eerst de onrust in mijn hart te stillen, door niet meteen een antwoord te geven op mijn vraag, en mij ook zo te dwingen om afhankelijk te worden van hem, zou ik maar uitkijken met het zomaar laten openvallen van de Bijbel. Als God ons bindt aan de orde, gestaag, rustig, ordelijk doorlezen van de schrift, dan wil de Heere ons in die weg ook afhankelijk maken van hem. Oplettend, scherp, zodat we de woorden van Psalm 35 en Psalm 85, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, persoonlijk, bevindelijk met ons hart gaan leren naspreken, als wij gebogen zitten boven de Bijbel en in afwachting zijn van het spreken van God met kracht in ons hart en in ons leven. Nee, Petrus, moet niet zomaar iets, laat ergens de Bijbel openvallen. En heeft dan Joel 2. Nee, Petrus maakt een hele bewuste keus. Is thuis in de schrift. En hij verstaat ook het woord van God. Zoals de Heere dat bedoelt. Lucas maakt daar ook melding van in het slothoofdstuk van zijn evangelie, dat het verstand van Jezus' discipelen door de zaligmaker werd geopend, opdat zij de schriften zouden verstaan. We hebben hier dus te maken met een schriftgeleerde. Die thuis is in de schrift. En wanneer hij die tekenen en wonderen ziet gebeuren om hem heen, direct weet, dit is de vervulling van deze concrete belofte uit Joel. En niet een belofte uit Jeremia 31 bijvoorbeeld, of uit een andere plaats waar gesproken wordt over de Heilige Geest uit Joel. Waarom uit Joel? Het boekje Joel, gemeente, is een merkwaardig boek. De roeping van Joel is gelegen in armoede, hongersnood, droogte en schaarst. Joel werd door God geroepen op het moment dat het land letterlijk werd kaal gevreten door de sprinkhanen en andere insecten. Dat was een gericht van God. Waarvoor de Heer had gewaarschuwd aan de grens van het beloofde land: jullie gaan uw land binnen dat overvloeit van melk en honing. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Op het moment dat je mij loslaat, afwijkt van mijn woord en geboden, zal ik het volk en het land bezoeken. Bijvoorbeeld met de sprinkhanen, met de droogte, het lijden, verzwakking en sterven. Hongersnood in het land van Gods belofte is een bewijs van Gods betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van de belofte van zijn gericht. Wel, op dat moment, als het land helemaal verschroeid is door de verzengende hitte en de zon, kaal gevreten is door de sprinkhanen, roept de Heere Joel. Joël gaat dan duiding geven, orde scheppen in de chaos die ontstaan is. En in het eerste hoofdstuk legt Joël uit dat wat er gebeurt op dit moment teken van de Heer is. God bezoekt het land met zijn oordeel en met zijn gericht, met zijn plaag. En tegelijkertijd is het Joël die ook namens de Heer het volk oproept tot een boetedag. De priesters en de levieten zich verzamelen in het forum van de Heer, zo zegt Joël, bij het altaar van de Heer. En het volk zal voorgaan in het verootmoedigen voor Gods aangezicht, in het bidden en smeken of de Heer wil gedenken aan zijn trouw en aan zijn verbond. En gewis, zegt Joël, dan zal de Heer komen met zijn zegeningen en met zijn gaven. En zal het land weer opbloeien, letterlijk opbloeien. Zullen de akkers weer vruchten dragen, de wijngaarden weer bloeien. Zal er weer overvloed zijn onder het volk. Maar als Joël, en dan zitten we in Joël 2, op dat moment amen zou zeggen, dan zouden we tegen Joël zeggen, Joël, je bent een welvaartsprediker. En God is niet de God van de portemonnee. God is een God voor bedelaars. Die niet verlegen zijn om welvaart, maar om hem. En dan gaat Joël verder en dan zitten we bij onze beloften die Petrus naar voren haalt in Handelingen 2. Want in het laatste van die dagen zegt Joël de Heere niet alleen deze overvloed geeft vanuit het land van melk en honing, als bewijs dat hij betrouwbaar is gebleven de eeuwen door, ondanks de ontrouw van Israël, maar dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Werd daarom gevraagd in de dagen van Joël, krijgt de indruk van niet gemeten. Voor die beloften nam de Heere redenen uit zichzelf. Dat deed hij dus ongevraagd. En dat God in het geven van die beloften niet karig is, dat wordt ook duidelijk in de manier waarop de Heere die heerlijke vervulling van deze belofte beschrijft. Jongeren, en ouden, kinderen en bejaarden en alle leeftijden die daartussen zijn, dienstknechten en dienstmaagden, een mens van alle rang en stand. Op alle vlees, zegt God door de mond van Joël, zal ik mijn geest uitstorten. Uw zoon en uw dochter zullen dromen en gezichten zien. Dat is de taal van het Oude Testament, gemeente. Door dromen en door gezichten sprak de Heere in deze tijd. Denk aan de droom van Jozef, jongeren. En we mogen nu zeggen in de taal van het Nieuwe Testament, jong en oud, van welke stand of status dan ook in het leven, toegang tot het woord van God ligt voor iedereen onvoorwaardelijk open. God wil spreken tot ieder mens, tot een kind, een jongere, man of vrouw, een bejaarde, arm of rijk. Iedereen, alle vlees. Dat is de belofte van de Vader. Deze belofte. De Vader wil dus geven aan iedereen, jong en oud, rijk en arm, van welk volk dan ook, aan elk mens, alle vlees. Dat wil de Vader. Omdat hij in het vervullen van die belofte de geest en de Christus de Schriften wil verheerlijken. Zijn heilige drang gemeend in God. Je merkt dat ook. Wanneer in Handelingen 2 wordt beschreven, die vervulling van de belofte vindt die plaats in de loop van de dag, ergens tegen de avond, in de namiddag. Nee, vroeg in de morgen. Het is als, mag ik het even eenvoudig zo zeggen, gemeente, voor dag en dauw de hemel in rep en roer is. Klaar staat. Want bij het aanbreken van de dag, wanneer de eerste mensen het tempelplein betreden, om aanwezig te zijn bij de ochtendgebeden, de hemel zich niet langer meer kan inhouden, maar vol is van genade, gaven en zegeningen. De sluizen van de hemel worden geopend. En de geest van God uitgestort wordt. Hier heeft de hemel eeuwenlang op gewacht. Op dit machtige moment. Door alles heen. En hier is in de loop van de achterliggende weken ook een gemeente ontstaan rondom die eeuwenoude belofte, waarmee Handelingen 1 vers 5, 6 en 7 en 8 mee inzet, die pleitend op die belofte de Heere begonnen aan te roepen, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. De samenspelgemeente tussen hemel en aarde, zwangere belofte in de hemel, een zwangere gemeente op de aarde, ontmoeten elkaar in de vervulling van die belofte als de geest van God uitgestort wordt. Als een daad van de Vader. En tegelijkertijd hoor ik iemand zeggen bij zichzelf, ja maar dominee, als ik de tekst goed lees, kijk even met me mee naar Handelingen 2 vers 32 en 33. Staat daar nou echt de Vader op de voorgrond? Immers ons vers 33 zet toch in met de Zoon, Hij dan. En toen u de tekst aankondigde, en inderdaad dat klopt, heeft u nadrukkelijk gezegd, met Hij wordt hier bedoeld, Jezus uit vers 32, Hij dan. De Heer Jezus, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, de belofte ontvangende van de Heilige Geest van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Jazeker. Zeker gaat het hier over de Vader. Mag ik het even heel eenvoudig uitbeelden, gemeente? Zodat we begrijpen welke beweging hier Gods woord maakte in ons vers. En ik wil dat maar even heel eenvoudig visualiseren, zichtbaar maken. Belofte van de Vader, kijkt u even. Lag de eeuwen door in de handen van de Vader. En op het moment dat de Zoon plaatsneemt aan de rechterhand van de Vader, en ik zal de Bijbel nu even leggen in mijn linkerhand, zodat u het rechts kunt zien, heeft hij het als eerste overhandigd aan de Zoon. Dat gebeurde dus in de hemel. Belofte van de Vader werd gelegd in de handen van de Zoon. En de Zoon kwam de hemel binnen met zijn handen uitgestrekt. Hij wist wat er ging gebeuren. Om de belofte van de Vader dus ook te ontvangen. Dat is een samenspel tussen Vader en Zoon. Pinksteren begint dus in de hemel. Let u er ook op dat Lucas nadrukkelijk zei, ik zei dat net vanuit de eerbied, zo ben ik opgevoed. En ik denk dat de kinderen thuis ook zo worden opgevoed. Je zegt niet zomaar Jezus. Dat klinkt zo plat. Nee, we zeggen, Heere Jezus. En met eerbied, fijngevoeligheid. Maar juist daarom is het opmerkelijk dat Lucas nadrukkelijk zegt in vers 32, Jezus. Waarom is dat opmerkelijk? Omdat die eerbied die wij aan onze kinderen willen bijbrengen, dat heeft niet te maken met traditiegemeente. Dat heeft te maken met de invloed van het Nieuwe Testament in onze opvoeding. Heere is de erenaam van Jezus. Klinkt het ontzag en de eerbied in door. Vandaar dat mijn moeder en mijn vader dat altijd zeiden. Nee, Heere Jezus. Eerbiedig. Die eerbied ontlenen we rechtstreeks aan het Nieuwe Testament. En de manier waarop bijbelschrijvers gebruik maken van die namen. En daarom valt het op dat wanneer er dan in Lucas 2 vers 32 opeens gesproken wordt over Jezus. Op dat moment moeten we ons bedenken dat Lucas heel nadrukkelijk aandacht vraagt voor Jezus de mens. Eén van ons. Net als ons geboren. Zijn lichaam werd net als ons lichaam geformeerd in de moederschoot. Net als ons kind geweest. Volwassenen. Net als ons geleden, kwijlijden, net als ons gestorven, ook wij sterven, of de zaligmaker moet eerder terugkomen. Daar kwam dus Jezus in de hemel, een mens. Die even daarvoor gewoon als mens nog stond in de kring van zijn discipelen. Ze spraken met hem, zegt Lucas, het slothoofdstuk en het begin van Handelingen. Hij luisterde naar hen. Voor hun ogen en oor had hij nog gegeten en gedronken. Eén van ons schrijdt de hemel binnen. Strekt zijn hand uit, waarmee hij daarvoor zijn discipelen had gezegend. En die hij 's morgens nog had gebruikt, mag ik het maar even heel concreet en menselijk zeggen, gemeente, om zijn kleren aan te doen. En ontvangt de belofte van de Heilige Geest. Wat een tegenstelling, hè? Mens, zoals u en ik. In de hemelse heerlijkheid. Niet op een afstand. Op de achterste rij. En dat zeg ik niet vanuit vroomheid, gemeente. Maar waarvan ik hoop dat ik daar mag staan, op de achterste rij. Maar tussen al de gezaligden door, omringd door de hemelse legermachten, liep hij naar de troon van God, werd hij tegengehouden, hoefde niet te vragen, mag ik hier gaan zitten? Hij eiste die plek op als de zoon van de Vader, ging zitten, stak zijn hand uit en ontving deze belofte. Dat is een daad van God. Van de drie-enige God. Ziet u hoe vast het werk van de Heilige Geest verankerd ligt in de wil van de Vader en in de doorboorde handen van Jezus uit Nazareth. Pinksteren begint in de hemel. Daar waar de Vader en de Zoon elkaar voor het eerst in jaren weer ontmoeten. En de Zoon nu als mens plaatsneemt op de hemelse troon. Voor het eerst in de geschiedenis. Ontvangen, zegt Petrus. De belofte van de Heilige Geest. Wat een heilig samenspel tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waarom daar? Omdat daar de bron ligt. In de hemelse heerlijkheid. De bron van alle gaaf. Waarvan het doopsformulier zegt dat dat nu een grondeloze barmhartigheid van God is. Een bron zonder bodem die opwelt uit het eeuwig welbehagen van de Vader. En niet langer meer kan wachten, maar uitgestort wil worden. En uitgestort mag worden. Omdat de belofte van de Vader in Jezus Christus, ja en amen, verankerd is. Ik haast me om meteen naar het derde punt te gaan, te mijn gemeente. Kijk even met mee. Dan staat hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde, de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort. Uitgestort. Hij heeft de Geest uitgestort. Nee, dat is niet dat de Heilige Geest, mag ik dat menselijk zeggen, gemeente, zich dat liet ondergaan. Passief. En met eerbied gesproken niets in had in te brengen. Nee, om dat woord uitgestort te kunnen begrijpen, moeten we even teruggaan naar Joël, die belofte van Joël. Ik zei net nadrukkelijk, Joël wordt door de Heere geroepen in een tijd van schaarste, armoede en hongersnood. Wanneer het land plat gebrand is door de zon, verzengd is door de hitte, er niets meer groeit op het land, alles is uitgedroogd, de scheuren door de aarde lopen. De Heere in de eerste belofte die hij geeft door de profeet Joël nadrukkelijk zegt dat hij gedenkend aan zijn verbond en woorden het land weer zal bezoeken met zijn zegen en met zijn heil. Dat is een genadedaad van de Heere. Maar vanuit het concrete beeld van die tijd, de dagen van Joël, die zengende hert, die scheuren door de aarde, die uitgedroogde grond, gebruikt Joël bij monden van de Heer en ook het beeld van de Heilige Geest dat uitgestort wordt. Nou gemeente, we hebben daar, nou dat, die vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op, maar ik denk even aan de weken die achter ons liggen, toen het steeds droger begon te worden, en we op enig moment ook wel tegen elkaar zeiden, we hopen van harte dat het nu gaat regenen, want in deze tijd van het voorjaar, waar alles uitloopt, en de natuur kracht en energie nodig heeft om zich te kunnen ontplooien, is de regen toch onmisbaar. En toen viel de regen, en misschien heeft u dat ook gedaan. Nou, toen die eerste regen viel, u ook even alle deuren en ramen openzetten. En dan komt die heerlijke voorjaarslucht zo je huis in. Je hoort dan als het ware hoe de grond dat water opneemt. En hoe de natuur daarvan geniet. God, de schepper van alles daarin ook dankt. Alles friste op, kwam tot bloei. Nou, dat is de achtergrond van het uitstorten tegenover die enorme droogte en schaarste, zegt Joël, zal ik mijn geest uitstorten. Ik houd het niet in. Ik doe het niet selectief. Ook niet met mate. Tegenover die droogte plaats ik een onmetelijke, grenzeloze overvloed van het machtige werk van de Heilige Geest uitgestort wordt. En dat gebeurt ook op deze morgen, wanneer deze mensen zijn samengekomen op het tempelplein. Ze horen als het ware het gedruis, het stormgedruis en het geklater van de gaven van de Heilige Geest, die neerstort vanuit de hemel op de berg Sion en van daaruit zich wil uitspreiden, door niets en niemand wil laten tegengehouden worden tot aan de uiterste einde van deze wereld. Die drang, gemeente, zit in God, waarin hij zich laat leiden door zijn onbegrijpelijke welbehagen en liefde. Die zich door niets en niemand laat tegenhouden. Dit is dus het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Dat is geen negatieve klank. In de zin dat wij daarmee alleen maar de weerstand bedoelen tegen... Nee, on. Niet. God laat zich door niets en niemand tegenhouden. Waarom niet? Omdat hij God is. De Heilige Geest hierdoor de machtige handen van de Zoon uitgestort wordt. Dat de God de Heilige Geest uitgestort wordt door de Zoon, duidt meteen ook de werking van deze geest. Daar moeten we even over nadenken. Dat de Zoon de Geest uitstort, is meteen een duiding van het werk van die geest. Want de zoon zit aan de rechterhand van zijn vader. En heeft maar één doel voor ogen. Namelijk de vader verheerlijken in en door alle vlees. Jong en oud. Groot en klein. Rijk en arm. Alle tong. Alle volken. Alle natie, elk mens. Die gewilligheid leeft in het hart van de zoon. En met die gewilligheid laat de geest zich uitstorten. Het gaat niet tegen de zin en de mening van de geest in gemeente. Nee, de geest is hier de geest van Christus. Vriend van de bruidegom, de bruidswerver, die zich laat uitstorten in het midden van de gemeente, omdat die gemeente de geest verwacht, maar niet gehouden kan worden binnen die gemeente. En dat wil deze gemeente trouwens ook niet. Ze willen getuigen de grote daden van God, die hij gedaan heeft in hun midden, in het vervullen van de belofte, maar die hij ook wil doen in het midden van deze wereld. Daar waar het woord van God geopend, gelezen en verkondigd wil worden. Wat een rijkdom, gemeente, ligt er dan in de drie-enige God, vindt u niet? En let u er dan ook even op, en dat is de laatste keer dat we naar de tekst kijken, dat Petrus op dat moment dan ook het antwoord geeft op die vraag: wat wil toch dit zijn? Nou, zegt Petrus, wat dit wil zijn, dit is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die drie zijn aan het werk en dat ziet en hoort u nu. Dat zegt Petrus niet tegen Johannes. Of tegen de moeder van de Heere Jezus, Maria. Wat een wonder, hè? Je zoon is boven. Plaatsgenomen aan de rechterhand van de hemelse Vader. Nee, dat zegt Petrus voor het oog en oor van mensen waarvan hij straks zal zeggen: ja, maar jullie hebben wel gekruisigd. Jullie hebben je vergrepen. En de beloofde Messias, de Christus de Schriften. Deze Jezus die gij gekruist hebt, zijn de slotwoorden van Petrus spreken. Maar voordat dat oordeel wordt geveld door Petrus over deze mens, neemt hij ze eerst mee tot in het hart van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit is nu de Heere gemeente. De drie-enige God. Die bewaart het heil niet binnen de muren van een biddende gemeente. Die openbaart het heil door middel van de gemeente in deze wereld. En daar ligt ook een roeping voor ons als gemeente. Toch? Nee, dan denken we niet meteen automatisch aan het werk van John en Hermina, wat ze mochten doen in Oeganda. We denken ook niet meteen aan Daan en Carla, die zich op dit moment voorbereiden in Namibië in een bijbelschool. We denken ook niet meteen aan de collecte op deze Pinksterdagen, die bestemd is voor de zending. Hebben de mensen in u al de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gezien? Als getuigen van hem. In een woord, dat kan. Vooral in je levensgang. Werft dat? Of breekt dat af? Getuigt dat van het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Leeft dat in het hart? Ook op deze Pinksterdagen, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En ik kijk dan ook met een schuin oog maar even naar de avondmaalgangers. Staan we nou in het midden van de gemeente, de straat waar je woont, in je omgeving, bekend als een leesbare brief van Christus? Omdat het werk van de Heilige Geest zich daardoor kenmerkt. Die is erop uit dat de Vader en de Zoon verheerlijkt wordt in en door alle vlees. Alle vlees, zonder onderscheid. Moeten we dan vanmorgen ook niet op deze Pinksterdagen weer terug gaan naar de bron? En dat is de Schrift. Om gelaafd te worden uit de volheid van Gods belofte. Te drinken uit de heilsfonteinen die ontspringen in de troon van God. En van daaruit een smalle stroom die steeds breder en breder wordt. De wereld wil bevochtigen tot aan de uiterste einde van de schepping. Moeten we ons ook niet laten opwekken door het woord van God om te komen tot hem. Die plaats heeft genomen aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Maar ons heeft achtergelaten, verweest en zonder adres in dit leven. Maar in zijn plaats de trooster heeft gegeven. Die erop uit is om aangevochten zielen en benauwde harten te vertroosten met alle geestelijke vertroostingen die in Christus Jezus zijn. Houd deze tekst ons niet in de Pinksterdagen ook een spiegel voor, gemeente. Mij in ieder geval wel, dat we zo weinig op dat hoogstaand geestelijk niveau leven. Vol, vervuld met de Heilige Geest. Dat is geen zweverig iets. Kenmerkend voor de Heilige Geest is dat hij ons met twee benen op de grond plaatst. Een van de geestelijke kenmerken in het Nieuwe Testament is nuchterheid. Nuchterheid. Nou, laten we dan vanmorgen ook maar heel nuchter zeggen. De woorden van Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van die geest. Och, die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. Dan zal geen schaamd mijn aangezicht bedekken. Dan kan ik alleen maar roemen in u. O Vader, u, o Jezus, u, o Geest, u de drie enige God, zij al de eer. Amen.